Ja, mijn gast van vanavond is zelf geen Jood, maar toch weet hij alles van de Torah en houdt hij zich aan de Sabbat. Martin Stoete is voorganger van de Messiaanse gemeente Naftali in Dronten en met hijzelf in 30 seconden willen voorstellen. Hopelijk zoveel mogelijk over jou te weten te komen. Durf je die uitdaging aan?
Die ga ik aan.
Mooi. Ik had ook niet anders verwacht. Gaat hij nu van start.
Hallo, ik ben Martin Stoete. Ik woon in Dronten. Ik ben getrouwd met Debbie Stoete. Ik heb twee dochters van 18 en 20. 5 jaar geleden zijn we met de Messiaanse stichting Naftali begonnen als gemeente. We geven studies om mensen terug te brengen naar onze Hebreeuwse wortels. Daar ben ik goed in, dat is mijn passie, dat doe ik na mijn werk. Dus ja, vraag maar raak, zeg ik. En ja, soms zullen jullie vandaag misschien geïrriteerd zijn door de uitspraken die ik doe. Maar ja, het zij zo, we moeten ook tegen een stootje kunnen.
Ja, nou...
Was ik nou nog tijd over, moet je nagaan.
Ja, maar je praat lekker vlot. Dat praten, dat gaat je goed af, of niet?
Ja, kijk, ik zeg altijd, je gooit er een kwartje in, je krijgt een euro terug, hè, om dat verhaal. Kijk, vooral omdat je geloof je passie is en waar je het over hebt. Ja. Dat maakt dat niet uit.
Maar je zegt net, dat vind ik ook wel interessant, het kan best wel eens zijn dat mensen misschien een beetje geïrriteerd raken of denken, wat vertelt hij nou?
Ja, want wij hebben te maken met religie. Of het nou Joodse religie is of christelijke religie. Iedereen heeft te maken met religie.
Ja, maar... Ja?
En wij gaan als gemeente terug naar een religievrij geloof.
Ja.
Daardoor je alles wat je ontdekt en ziet en proeft. En wie heeft het geschreven? Waar komt het weg?
Een religievrij geloof, wacht eventjes.
Ja, een religievrij... Religie is bijvoorbeeld elke... In de christelijke wereld, elk jaar vrijdag... Goede Vrijdag vieren.
Ja.
Dat kan gewoon niet. Er zit een beweging in de tijd. Een beweging in de tijd betekent dat elke jaar... Je bent niet elke jaar op dezelfde dag jarig. Als iemand overlijdt, is niet elk jaar dezelfde dag. De dag is hetzelfde, maar de weekdag is wel anders.
Ja, is het belangrijk, toch belangrijk dat je elk jaar je verjaardag viert? Dat je daar even bij stilstaat en dat je blij bent, dankbaar dat je er weer een jaar bij hebt gekregen.
Dat klopt, maar niet elke dag, elk jaar op een maandag, of op een dinsdag, of op een woensdag, of op een donderdag, of op een vrijdag. Dat werkt niet zo.
Nee, is dat zo belangrijk?
Niet wat ik belangrijk vind, nu gaan we even naar het geloof toe. Ja. Onze vader, God de Vader, die heeft ons leefregels gegeven. Die staan in de Torah, goede leefregels. Wij sommigen noemen het wet, ik noem het leefregels. Soms zit er een soort wetmatige kant aan, waar op overtreding staat straf. Net als wat je bij kinderen hebt. Maar hij heeft ook prachtige leefregels neergelegd, waar we ons kunnen houden. Een van die leefregels is, ik nodig jullie uit voor een feestje. Dus 7 keer per jaar kennen wij, 7 feesten kennen wij. En die feesten zijn eigenlijk verwoord in de menorah. Menorah heeft ook 7 armen. Die staan voor 7 dagen.
Dat is
de
kandelaar.
De kandelaar bijvoorbeeld. De menorah is
Martin, ja. Je moet ons eventjes goed helpen, want niet iedereen weet al die Joodse termen.
Nee, ik ga geen Joodse termen gebruiken. Ik ga zoveel mogelijk Nederlands proberen te praten. In de tempel stond een 7-armige kandelaar.
Ja.
En het is een verwijzing naar de 7 dagen in de week. Het is een verwijzing naar de 7 eeuwen, 7 millennia. Ja. En ook meteen een verwijzing naar de 7 feesten die God de Vader ons gegeven heeft.
Ja.
Dus ik ben een gelukkig mens, want ik heb 7 feestjes. Een christen kent er maar 3. Die kent Pasen, die kent Pinksteren en die kent Kerst.
Ja, Martin, je zet meteen al dingen heel erg tegenover elkaar. Hè? Wij, jullie.
Ja.
Ja, de christenen hebben het maar zwaar met maar 3 feesten. Wat probeer je te zeggen? Wat zit hierachter?
Het achterzet is weg van waarom heb ik er 7? Wij als Messiaanse mensen, als Joodse mensen, waarom hebben wij 7 feesten en hebben de christenen er 3? Kijk, het is geen individuele aanval op een christen zelf die God de Vader wil dienen en Jezus wil dienen. Het gaat erom, de leiders zeggen de mensen verhalen en die vertellen van dit staat in de Bijbel. De vraag is altijd, waar komt het weg? En hoe kan het dat God de Vader ons 7 feesten geeft en wij er 3 overgegooid?
Nou, precies, daar zijn we benieuwd naar. Wat staat er in de Bijbel? Daar gaan we ook vanavond samen naar op zoek.
Ja. Ja.
Je hebt er ook enorm veel studie naar gedaan. Laten we eerst eventjes helder stellen, wat is een Messiaanse christen?
Nou... Wij, Messiaanse, onze gemeente bijvoorbeeld, zijn merendeel zijn mensen die uit het christendom komen. Die hadden allemaal vragen van, ja, hoe kan het nu dat Jezus op vrijdagmiddag gedood is en op zondagochtend opgestaan, terwijl de Bijbel geeft, het teken van Jona is helder daarin. 3 dagen en 3 nachten. Heel veel voorgangers kunnen daar geen antwoord op geven.
Je gaat nu weer heel erg snel, je maakt meteen een link naar het Jona-verhaal, het teken van Jona.
Ja, ja. Nou, wijsbeker. Jezus zegt op een gegeven moment, de fariseeërs, de leiders van Israël, vragen aan Jezus. Jullie vragen om een teken. Jezus zegt tegen de leiders, ik geef jullie 1 teken. Het teken is het teken van Jona. En daarmee Ik ga dus eigenlijk 3 dagen en 3 nachten zal ik dood zijn. Ja. Maar na 3 dagen en 3 nachten zal God de Vader mij weer opwekken. Omdat ik zonder zonde ben. Dat is wat gebeurd is. Dus 3 dagen en 3 nachten is niet een anderhalve dag. Nee, het zijn werkelijk 3 dagen. Hoe past dat nu in het paasverhaal?
Ja.
Dat is eigenlijk. Dus die vraag, die hebben heel veel christenen.
Ja. Dan zijn we nog niet bij het punt aangekomen. Wat is dan een Messiaanse christen?
Ja, nou, als ik Messiaanse christen zijn, wij zijn dus mensen die niet op, die eigenlijk niet Joodse afwortels hebben, om het zo te zeggen. We zijn niet opgegroeid in een Joods gezin. Wat we wel gezien hebben en geproefd hebben, de Torah, met de leefregels die daarin staan, die zijn voor ons van toepassing. Dus ik volg de Messias, dus ik ben een Messiaan.
Ja.
En ik ben meteen een christen. Christen is dan de Griekse term voor Jezus, hè? En dus Messias zou je kunnen zeggen. Maar wij zeggen wel, nee, we willen terug naar de wortels, die onze Hebreeuwse broeders en zusters ons nog steeds voordoen.
Ja.
En wat krijg je dus voor een effect? Wij staan er tussenin. Joodse broeders en zusters zeggen, ja, jullie zijn geen Jood. Als je mee wilt doen met ons feestje, ja, moet je helemaal Jood worden. Met alles erop en eraan.
Ja.
Daarnaast heb je natuurlijk de christen die zeggen, ja, maar jullie gaan mijn feestje ook niet verstoren.
Nee.
Wij staan er tussenin, als een boksbal, om het zo te zeggen.
Begrijp ik.
En ja, maar dat is wat we zijn. Maar we proberen wel met z'n allen te kijken van, constant die vraagstelling, wie heeft het gedaan, waar komt het weg, hoe en waarom? En als je die vraag constant blijft stellen...
Waarom die vragen? Is daar nog een speciale reden voor?
Ja, dat is religie. Waarom? Wij spreken, we weten, Constantijn heeft gezegd op een gegeven moment, zondag is afgeschaft, de zondag is ingesteld en de zaterdag is afgeschaft. En waarom is de zaterdag afgeschaft? Niet omdat de Torah of de God het zegt, nee, omdat wij niet op dezelfde dag voor een feest vieren als Joden. Dat is de reden. Maar mensen weten het niet meer. Er worden allemaal verhalen over gemaakt. Op een gegeven moment zeg ik
dat. Dus je zegt, religie is eigenlijk wat vooral mensen hebben bedacht, eromheen bedacht. En vervorming eigenlijk van wat het oorspronkelijk zou moeten zijn.
Ja, dus de menselijke regels die de boventoon hebben in het geloof. En natuurlijk, generaties lang hebben we dat gedaan. Generaties lang vader en moeder, opa en oma, grootouders.
En ik kan me voorstellen dat je daar ook niet helemaal loskomt. Ik bedoel, je bent in een bepaald gezin opgegroeid. Die kaders krijg je natuurlijk gewoon mee.
Ja.
En zo zal het, is het cultuurbreed natuurlijk ook.
Ja. Maar we zitten er niet om andere mensen af te vallen. We zeggen alleen van, kijk eens goed naar je verhaal dat je verteld wordt.
Ja.
Kijk eens naar je wortels en wat betekent dat nu voor jou?
Nou.
En wat betekent dat nu voor jou in je dagelijkse praktijk? Wat voor gevolg zou het hebben als je andere dagen gaat vieren en andere tijden gaat vieren?
We gaan straks hartstikke veel dingen over horen hoe je daar tegenaan kijkt en hoe je dat dan ook praktisch allemaal maakt. Maar eerst eventjes, hoe ben je persoonlijk daartoe gekomen om een Messiaanse christen
te worden. Nou, ik was heel vroeg eigenlijk. Ik was 12 jaar. Ik ging naar zo'n bijbelstudie.
Ja.
Ik had vragen en de bijbelleraar die daar zat, die zegt gewoon, ja, niet van die moeilijke vragen stellen.
Je was
we gaan gewoon leuke spelletjes doen. Niet zitten zeuren.
Oké, je was een beetje lastig, of niet?
Nee, maar een beetje vervelende vragen stelde. Ik al over de 3 dagen en anderen, waarom is het zondag en niet zaterdag? Ja, die jonge man die had daar gewoon geen antwoord op.
Ja, precies.
En dus dan moest ik gewoon met de rest meegedoen, kaartspelletjes en je noemt het maar op.
Behalve dat was je gewoon een doorsnee christen op dat moment.
Ja, ik ging naar de kerk toe en we vierden de feesten zoals eigenlijk de christen nu ook doen.
Ja.
Alleen je had heel veel vragen. Ik ben er uitgestapt als enige van mijn gezin. Ik heb mijn vader, moeder, broer en zus. Niemand deed mee. Kwam ik op een gegeven moment in Amerika bij een Messiaanse gemeente terecht. Via de brieven natuurlijk.
Trouwens wel al wel een behoorlijke stap hè, om eruit te stappen.
Ja, maar als je geen vragen krijgt, als je antwoorden niet beantwoorden, de vragen niet beantwoord worden, niet door de gemeente of de dominee die vragen niet kan beantwoorden, dan had ik eigenlijk het gevoel van, moet ik hier nu? Die vragen worden niet beantwoord, kan ik elke zondag weer teruggaan? Maar die vragen blijven leven. Ik moet daar een antwoord op hebben.
Dat was te belangrijk voor jou. Jij dacht dan,
Ik moet een antwoord op die vragen.
Ja.
En toen kwam ik in Amerika uit en ik kreeg literatuur binnen. En ja, op het moment dat ik die literatuur opendeed, was het van, in mijn hoofd kunt het haast uitleggen, dit is de waarheid. Dit is een lijn die volgt. Hier hoef je niet te redeneren meer.
Waar kwam die klik?
In de geest. Je las het, dan, dit is waarheid. Leg de Bijbel ernaast. Ja, ik kan hier geen spel tussens krijgen. En dan ga je beginnen te lopen. Ja, en dat noemen we dan de geest van de Vader. In het Hebreeuws de Ruach HaKodesh. De geest die jou aanstuurt en zegt van, laat je wat anders zien. Hij haalt een stukje van blinding weg en laat je zien van, dit is een andere weg.
Is dat de Heilige Geest?
Ja, ik noem dat de Heilige Geest, zeker. Anders, je loopt niet vrijwillig dit pad. Want wat ik net zeg, we staan ertussenin. Of je nou linksom gaat of rechtsom gaat, krijg je met iedereen een discussie. Heel veel mensen zijn het niet met je eens. Je wordt getraind om apart gezet te worden. Want dat is wat het woord bijvoorbeeld Kodesh is, als apart gezet. De feestdagen waar we net over hadden, die zeven. Die zeven feesten zijn door Jehovah genoemd Mikra Kodesh. En nu zeggen, wat is dat Mikra Kodesh? Dat betekent eigenlijk apart gezette tijden als een herinnering. Dus elke feest is een herinnering voor iets. Of een generale repetitie, zo kan je het ook zeggen. Elke feest is een generale repetitie. Dus als je niet opkomt dagen op die generale repetities, en straks uiteindelijk is de werkelijke uitvoering, ja, dan weet je niet wat je moet doen. Ja. Zo kijken wij naar die feest.
Ja, want hier hoort dus heel veel studie bij.
Dat is wat onze gemeente ook doet.
Ja, ja. Dus laten we eventjes nog, tijd gaat snel, de verschillen tussen, nou ja, laten we eerst de Joden en de Messiaanse christenen een beetje in kaart brengen. Kun je daar kort wat over zeggen?
Ja, als je puur de Joden, wij spreken, je hebt daar verschillende groepen in. Je hebt Joden die niet in de Messias geloven. En je hebt de Joden die ook in de Messias geloven, die in Jezus geloven. De niet-gelovigen, die niet in Yeshua geloven, ja, die hebben hun eigen leefregels. Die kennen we allemaal, bidden op bepaalde tijden.
Ja.
Dat is een heel aparte groep, die lust ons, wij spreken, die moeten ons niet.
Nee, is heel duidelijk.
Daarna heb je de Joodse mensen, die ook in Yeshua geloven. Maar die hebben nemen hun cultuur ook mee. Die zeggen, nemen hun Joodse wortels mee, zoals hun voorouders gedaan hebben, met alle leefregels. Je kent het wel, twee keukens, een kippa op, dus het keppeltje op.
Twee keukens?
Ja, kom er straks misschien wel even op. Of de voedselscheiding. Dus melk en boter en vlees. Daar komen we straks misschien wel even op. Een ander verhaal.
Maar we parkeren nog even.
We parkeren hem even.
Kom je inderdaad nog op terug?
Ja, maar het verhaal wil, dus die zegt gewoon van, ja, je mag je bij ons aansluiten, maar dan moet je onze leefregels, zoals we ons ook gedaan hebben, wie we al overgenomen hebben voor onze voorouders, moet je ook volgen. Dus er zijn ook helemaal restricties aan wij spreken, christenen die naar de Hebreeuwse wortels teruggaan. Er wordt onderscheid gemaakt in de gemeente. Echt zeggen ze, Joden moet je volgen, want die weten het heel goed.
Ja.
En onze vraag is, dat geloof ik ook, er zijn heel veel mensen die heel veel weten. Maar moet je mensen dan weer klakkeloos gaan volgen? Dat is het gevaar weer. En wij zeggen, nee, wij volgen niet klakkeloos een Jood, omdat die zegt toevallig van, mijn voorouders weten het. Nee, wij hebben de onderzoeksplicht. Dat geldt voor jou, voor mij, geldt voor iedereen. Als iemand dat tegen ons zegt, moet je dat onderzoeken, is dat waar of niet waar? Daar zit het verschil in. En een van de belangrijkste verschillen is de kalender. Er is een hele belangrijke verschil tussen zoals wij er naar kijken en de Joden er naar kijken.
Martin, ik ga even onderbreken. Wij gaan even naar muziek, straks praten we verder.
Ja.
Kunnen we het hierover eens zijn? Jezus is de weg?
Ja, de weg en de waarheid. Dat geldt denk ik voor iedereen.
Jezus is de weg, daar zijn we het over eens. En ook Marcel en Lydia Thiemer. Mijn gast vanavond is zelf geen Jood, maar toch weet hij alles van de Torah. Bijna alles, moet ik misschien zeggen. En hij houdt zich aan de Shabbat. Martin Stoete, hij is voorganger van de Messiaanse gemeente Naftali in Dronten. En met hem hebben we het over de Joodse wortels van het geloof. We hadden het vorige blok van het gesprek over het verschil tussen Joden en Messiaanse christenen. En nu willen we even kijken naar het verschil tussen christenen en Messiaanse christenen. Zou je dat kunnen proberen om dat kort en bondig samen te vatten?
Dat is niet zo moeilijk.
Oh.
Eigenlijk heel makkelijk eigenlijk. Wat ik net al in de vorige blok aangaf, wij hebben zeven feesten. Die houden wij. Die hanteren wij en die passen wij toe. En de christenen, wij spreken, die zeggen, hebben die drie andere feesten, wat ik net noemde, die hebben Pasen, Pinksteren en Kerst. Dat zijn de grootste verschillen en de invulling erachter.
Ja.
En de uitleg eruit, die erbij hoort natuurlijk.
Is dit, laat eens kijken, hoe ziet dat er in jullie gemeente uit, de gemeente Naftali? Hoe ziet een dienst er bij jullie uit?
Dat is echt echt wat we gedaan hebben is eigenlijk een opzet wat we vroeger bij de synagoges ook zaten, heel vroeger.
Ja.
We zitten in een soort U-vorm bij elkaar. We gaan bij elkaar.
Op de grond?
Nee, op stoelen natuurlijk.
Achter tafels.
Ja, nee, maar we beginnen natuurlijk altijd eerst. We hebben altijd zo even de hele dienst. We beginnen met lofprijzing. Dat duurt ongeveer een half uur, drie kwartier. Na de tijd gaan we gezellig met z'n allen eten.
En hoe werkt dat, lofprijzing?
We kiezen gewoon muziek, cd's. En die zetten we erop. En dan hebben we een PowerPoint-presentatie met tekst erbij. Dan kun je meezingen.
Jullie komen één keer in de twee weken bij elkaar. Omdat het een landelijk ding is ook.
Ja, heel veel mensen komen uit Amsterdam. Sommigen komen zelfs uit Rotterdam. Sommigen komen uit Gouda. Sommigen komen dichter in de buurt. Ja, het is allemaal reisafstand.
Dan beginnen met aanbidding.
Ja. En dan eten samen, gezamenlijk eten. Dan heb je al een moment dat je met elkaar kunt praten en communiceren.
Ja,
je kunt
meer
elkaar allemaal kennen.
Ja.
En dan gaan we een studie volgen. En de studie duurt, kan wel 1,5, 2 uur, soms 3 uur duurt die. Wat ik net uitlegde, we zitten in een soort U-vorm. Ik geef meestal een presentatie en dat doe ik met PowerPoint. En als mensen dan willen ingrijpen en zeggen, ja, maar ik kijk er zo naar, ik heb deze bijbeltekst daarna. Wat gewoon een levendig, interactief spel is het eigenlijk. Om te leren van elkaar, van hoe kijk je nu naar het woord wat geschreven staat? En hoe moet ik er nu, hoe ga ik ermee om?
Ja.
Wat heb ik geleerd? Dit heb ik ooit geleerd.
En gaat dat dan alle kanten op dat je dan nergens uitkomt omdat iedereen wel weer een andere mening heeft?
Nee, eigenlijk niet. Ja, soms moet je ingrijpen omdat dan mensen toch allemaal individueel met elkaar gaan praten. Zeggen, nou stop, we moeten verder. Want, maar dan heb je, omdat je dan een PowerPoint-presentatie maakt, heb je gewoon de lijn weer vast. En dus je gaat dan gewoon mee verder. En ja, dus dat wat, soms gaat het, en meestal gaat het na de dienst zelf even gestopt zijn. Dan gaan we met koffie en thee en een koekje gaan we verder. Dan gaan we gewoon vrolijk verder. Maar dus ja, je bent echt een paar uur bezig. Wij beginnen ook om 12 uur en eindigen rond 1:05. Dus heel veel mensen denken, 5 uur naar een gemeente ben je wel goed. Maar dat, ja, de tijd vliegt voorbij.
Ik kan me voorstellen dat het heel intensief, gezellig en ook leerzaam is.
Ja.
Ja. De Torah, dat heeft dan een hele centrale plek.
Ja, de Torah is voor ons, is het, wij kijken ernaar van, oké, de basis zijn de 10 leefregels, de 10 geboden, zoals wij hem noemen. Daarna heeft Jehovah ons 613 leefregeltjes gegeven, die de rabbijnen zijn gek op tellen, die hebben al die regels.
613?
Ja, wij denken 613, maar als je naar gaat kijken, een deel is voor de hoogpriester. Een deel is voor de priester. Een deel is voor een man. Een deel is voor een vrouw. Een deel is voor de vreemdeling. Een deel is voor de wees. Een ander van een weduwe en wees. En vreemdelingen. Ja. Dus hoeveel regels hou je over waar je werkelijk aan moet houden, zijn heel beperkt. Als je dat af gaat zetten naar onze wetgeving, onze rechtelijke macht wat we nu kennen, zijn boekenkasten vol.
Ja. Ik begrijp hieruit dat jullie dus zeggen van, aan al die 613 moeten wij ons houden.
Proberen we ons te houden. In deze maatschappij, en dat is gewoon verschrikkelijk lastig. Maar we gaan er wel, we hebben vaak discussies over. Hè, van, oké, we kunnen het nu niet toepassen omdat de maatschappij dat niet toelaat. Maar hoe zouden we het in ideale omstandigheden wel kunnen toepassen? Dus je gaat wel leren van hoe je ermee om moeten gaan.
Precies. Nog heel even terug naar de Torah. De Torah, hoe zit het met de andere boeken? Welke plek hebben die?
Allemaal even belangrijk.
Allemaal wel even belangrijk.
Wij zeggen de hele Bijbel, zoals wij hem nu kennen, het tussenblad, wij zoals Christus zelf zeggen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament bestaat niet. Toen Yeshua leefde, bestond het Nieuwe Testament helemaal niet. Dus hij proclameerde alleen maar vanuit de Torah en de profeten en de geschriften. Dat was aanwezig. Natuurlijk wat de discipelen en Yeshua gezegd heeft, dat noemen wij later het Nieuwe Testament, ik noem het beter het vernieuwde verbond. Dat is wat Yeshua gedaan heeft voor ons tijdens Pasen. En zo gaan wij ermee om. Dus en alles wat de discipelen en Yeshua gezegd hebben, is rechtstreeks gelinkt of aan de profeten en de geschriften, maar die zijn rechtstreeks weer gelinkt aan de Torah.
Ja,
dus je komt constant
weer terug. Je komt altijd bij hetzelfde, bij de kern kom je steeds uit.
Ja, want Yeshua zegt ook, ik doe niks buiten wat mijn vader om. Hè? Ik heb niks afgeschaft, ik heb niks toegevoegd. Dus ik heb die leefregels perfect in mijn leven toegepast, waardoor ik zonder zonde ben. En wij zeggen, ik ben een christen. Eigenlijk zeg je, ik ben een christen, ik wil Jezus volgen.
Ja.
Dus doe het dan ook.
Precies, nou dat is wat we allemaal willen. En dan zeg je toch van, wij moeten ons houden aan al die wetten en regels.
Ja.
Terwijl de meeste christenen, die denken daar toch wel iets anders over.
Ja,
wat is daar aan de hand?
De genuanceerdheid zit in een gegeven moment zeggen van, oké, de oude geboden zijn aan het kruis genageld. Alles is nu genade. Maar anderzijds staat er in de geschrift ook, in Johannes bijvoorbeeld, staat ook bijvoorbeeld, ja, als je de vader lief hebt, hou je zijn mitswot, staat er in principe in de grondtekst. Mitswot is een letterlijke de vertaling van de leefregels die in de Torah staan. Dus als je vader lief hebt, dat wordt heel bijzonder. Als je de vader lief wil hebben, dat kan alleen maar dankzij Yeshua. Hij is de poort, hij is de deur. Dus Yeshua heeft zijn vader ook lief gehad. Dus hij heeft die leefregels ook toegepast. Dus jij moet het ook.
Ik heb nog niemand gehoord die zegt van, nou, de 10 geboden, doe die maar weg, want daar hebben we niks meer aan.
Nee,
maar... En toch is er een verschil.
Ja, het verschil zit hem in het feit dat de christenen hebben geleerd dat heel veel leefregels die daar staan niet meer van toepassing zijn. Het gaat heel simpele leefregels zoals het voedsel, hè? Het voedsel wat gegeven is. Je mag bijvoorbeeld een varken niet eten, maar mogen wij niet, hè? Dat is dan geschreven. Varken, een paling en een garnaal. Het gekke is, als je tegenwoordig in deze tijd, als je terugvertaalt in deze tijd, iemand die kanker heeft, die komt bij een oncoloog en die zegt meteen, meneer of mevrouw, wat eerst wat u moet doen is geen varkensvlees meer eten. Ja, dan denk ik, moet je toch bij jezelf na gaan denken. Als ik ziek ben, mag ik geen varkensvlees?
Dat is een argument waarom het een goede regel zou zijn om geen varkensvlees te eten.
Uit onderzoek weten we nu dat een varken bijvoorbeeld, je kunt hem bakken, braden, grillen, wat je ook doet, bacteriën gaan niet dood in het beest. Nee. Dus Jehovah wist al bij voorbaat, het varken is geschikt om wat hij moet doen. En hij is ongeschikt voor consumptie. En wel, één vraag erbij, mensen zeggen, ja, maar het is niet kosher. Nee, het varken is kosher, maar als jij hem eet, ben jij niet kosher. Dat is eigenlijk de omdraaiing. Dus jij overtreedt willens en wetens een regel, zegt Jehovah, eigenlijk ben jij niet rein meer.
Ja, precies. We zoomen hierin op één regel. We gaan straks verder die wetten en regels bekijken. We moeten nu heel snel naar de reclame en het nieuws. Straks in deel 2 praten we verder. En reageren kan grootnieuwsradio.nl/avondmeelunch.